Terugkijkend op mijn leven, moet ik vaststellen dat ik geboren en opgevoed ben in een warm nest met veel bijgeluiden. Met vanzelfsprekende beeldvorming, niet alleen wat betreft het geloof, hoe je over God moest denken en over de kerk, en niet te vergeten over de doop. God die alles maakte, zijn almacht, onze zonde en alle regels die van belang waren. Maar ook het vanzelfsprekende als het ging om een voorbeeldig leven. Je best doen. Terugkijkend moet ik vaststellen dat je dat spel leert. En dat je meedoet. En ook dat je weet om het goed te spelen. Tot tevredenheid van mensen. Gaandeweg blijf je toch zoeken, dat komt dan van binnenuit, zoeken naar je eigen ik. Eerst in de ruimtes die je kent. De ruimtes van jezelf. Van ben ik dit, ben ik dat. Dat wat je eigenlijk al is aangereikt, daar ga je aan het zoeken van waar, ja, waar zit ik eigenlijk zelf. En vooral kijken naar de grenzen natuurlijk. En vooral werken met je verstand. Want daar lag bij ons in het gezin toch wel meer nadruk op. Alles was begrijpbaar en alles was kloppend. En als het niet kloppend was, dan maakte hij het kloppend. En dan opeens, toen ik ging studeren, een gebeurtenis die mij helemaal geraakt heeft. Een trein die stopte en niet verder wou rijden. Met het gevoel van mijn kant, van ja, dat kan niet waar zijn. Dus dan ben je nog een jaar bezig om dat anders te duiden en om er op een andere manier mee om te gaan. Maar dan toch uiteindelijk een andere richting kiezen. Eerst zat ik op de toer van wiskunde en natuurkunde, dus je hersens gebruiken. En vervolgens theologie, dominee worden. Waarvan ik dacht, nou, ik weet niet eens of ik daar wel geschikt voor ben. En je bent dan toch weer op dezelfde manier bezig met je kennis, met je vaardigheden en je best doen. Ellen noemde het al, intreden hier in de gemeente. Mijn tekst was, ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp. En volgens mij heb ik ook nog verteld, ik heb mijn koffertje klaar. Dus ik had het gevoel, ik heb al het gereedschap wat ik nodig heb. Maar nu komt de hobbel om het uit te pakken en er iets mee te doen. Dus er was een hoop onzekerheid. En dan moet ik vaststellen dat mensen mij geraakt hebben. Mensen hebben mij ook geraakt in ruimtes die ik had, maar waar ik mij niet van bewust was. Vooral als het ging om emoties en gevoelens. Om dan te ontdekken dat ik daar ook mijn kwetsbaarheid had. En mijn eigen zoeken. Ik had een ervaring die ik dan ook wil vertellen, en die heb ik vast ook wel eens verteld. Dat ik op bezoek was bij een blinde kennis. Stond ik voor de deur, bel aan. En het was tegen de avond, dus hij deed de deur open. Het was helemaal donker in huis. Ja, een blinde heeft niet nodig dat het licht op is. Dus ik stond daar voor de deur en ik durfde eigenlijk niet naar binnen. En toen zei hij op een gegeven moment, weet je wat, ik doe het licht aan, dan kun jij ook zien. Dat heeft me heel erg geraakt. Want ik denk, wie is nou die gehandicapte? Hij in zijn eigen wereld was niet gehandicapt. Ik in zijn wereld wel. En hij in mijn wereld ook. Dus ik denk, hé, de bezoeker in de wereld, de bezoeker is gehandicapt. Daar moest ik wel over nadenken. Dat gaat later in het leven, krijgt dat een plek. Als we iemand gehandicapt noemen, dan beschouwen we hem als een bezoeker van onze wereld. Hij moet zich aanpassen aan onze wereld. En dan hebben we wat aanpassingen en dan redt hij zich wel een beetje. Ik zal nooit vergeten dat bij mijn inwerkperiode op Sint-Meheert kwam ik op een gegeven moment op een waterbed te liggen. Naast iemand die was heel diep verstandelijk gehandicapt. Het kan best Robert zijn geweest. En ik lag daar wat krampachtig te liggen met hele zachte muziek, mooie kleuren en dan ook nog een spiegel. En ik, heel krampachtig, en naast mij lag iemand heel ontspannen die zat te genieten in zijn wereld. En ik denk, ja, wie is er nou gehandicapt? Dus op het moment dat wij zeggen, dit is onze wereld, jij moet je maar aanpassen, dan beschouwen wij die ander dus als bezoeker. En niet te vergeten, de gehandicapten willen soms zelf, noemen zichzelf ook gehandicapt, want dan willen ze zo graag in die wereld. Terwijl ze eigenlijk zouden moeten weten dat in je eigen wereldje hoef je niet gehandicapt te zijn. Ik denk dat deze, ik noem het ook even omdat we natuurlijk nu de gehandicapten spelen hebben. En dat je dus ook hoort van mensen in hun verhaal. Ja, was mij niet eens bewust van mijn handicap. Want dit was ik gewoon. En anderen maken in één keer dat ik denk, oh ja, ik ben gehandicapt. Maar het betekent dus ook voor mij dat als ik bij mensen op bezoek ging, pas het nou even toe op het gemeentewerk, misschien ook wel op evangelisatiewerk, dan ben jij een bezoeker van die ander. Dat betekent dat je bescheiden moet zijn. Terwijl je toch wel vaak ziet, en zo ben ik ook opgevoed, het evangelie moet je brengen. En of ze het nou geloven of niet, je zult het moeten brengen. Je moet het duidelijk maken. Terwijl je eigenlijk moet zeggen, wees bescheiden. Doe eerst aan ontmoeting. Dan heb je kans dat je ook in die andere wereld welkom bent. En dan kom je er misschien wel achter dat God daar al is. Terwijl jij dacht dat je hem daar moest brengen. Wees bescheiden in het pastoraat. Wees bescheiden, begin met vragen stellen. Het samen zoeken naar hun grondtoon misschien wel. En ik weet niet wie, ik kijk even naar de schraas. De eerste bijbelstudie hier in Drachten, van mij, begon ik met een aantal vragen over een bijbelgedeelte. En volgens mij heeft Willem toen gezegd van, dominee, dat zijn we niet gewend. Wij stellen de vragen en u geeft de antwoorden. En toen zei ik van, ja, maar ik heb vragen. Dus om het gesprek op gang te brengen. Dat je denkt, elk mens heeft zijn eigen vragen. En als het om levens- en geloofsvragen betreft, gaat het altijd om je eigen antwoorden. Dat is een lange leerschool. Terugkijkend naar mezelf, denk ik, ik wilde ook ergens graag bij horen. Ik denk dat zo mijn doopaanvragen ook een beetje geweest. Ik wilde er wel bij horen. Er werden mij allerlei tonen aangeboden, van die toon, die toon, die moet je hebben. En die neem je dan over. Inclusief alle bijgeluiden van die ander, die op eigen manier dingen opvatten. Totdat je ontdekt dat je zelf eigenlijk niet meer meedoet. Je bent wel voor een ander bezig, maar hoe zit het met jezelf? Het gevoel dat je dan losraakt van jezelf, van je eigen geluid. En dan denk je nog, ja, dat is zonde. Als ik mij zo gedraag, dan is dat zonde. Ik moet mij meer in het gareel. Ik moet mijzelf verloochenen. Heel verkeerde opvatting. Of ontkennen dat ik zo'n toon heb. Of het overschreeuwen. Totdat je geraakt wordt. Dat is niet iets waarvan je zegt, te midden van alles kies ik dat uit. Maar ik word geraakt en ik kan er niks aan doen, ik heb het niet gezocht. En zo is dat ook in mijn leven gebeurd. Ik ben geraakt. Geraakt door mensen. Geraakt door persoonlijke ervaringen. Het plaatje speelt een hele grote rol in het geraakt zijn. En de kinderen niet te vergeten. Het geraakt zijn. Iets wat je zelf niet kiest of niet eens door hebt soms, maar dat in één keer aan je gebeurt. En het heel bijzondere vind ik, en dat wil ik dan ook graag delen, is dat dat ook mijn ontdekking is geweest van bijbelverhalen. Ik denk, daar zit ook een heleboel stof in, een heleboel bijgeluiden, ook door de geschiedenis, al aan interpretaties en weet ik veel. Maar dat ik door die geluiden heen ook iets van een grondtoon tegenkwam. Door ernaar te durven kijken. Door het in mijn handen te durven nemen. Door er doorheen te wandelen om te zien wat valt er daar te zien. En ook daarin die verschillende bijgeluiden te kunnen duiden. Net als in die winkel, kijkend naar alles wat er ook in de Bijbel staat. En dan geraakt worden door dat wat in de Bijbel benoemd wordt onder het woord liefde. Liefde die zichzelf niet zoekt. Want bij mij heel dichtbij een ervaring, toen ik aan mensen met een verstandelijke beperking wilde uitleggen, dat moeilijke woord genade, ik liet een bord vallen, pof, iedereen lachen natuurlijk. En toen met secondenlijn probeer ik snel die scherfjes bij elkaar om te zeggen, nou moest kijken, het kan toch wel weer. En dan komt er iemand naar mij toe, van de bewoners, en die zei, Piet, laat maar, gooi me weg. En het was zo loslatend. Dus ik denk, wie heeft nou meer van genade duidelijk gemaakt? Het geraakt worden door een soort ondertoon. Die niet past bij wat ik met mijn verstand allemaal bij elkaar bedacht heb. Dat klinkt door in dat woord liefde. Dat het te maken heeft met alles wat je hebt, met alles wat je bent. En niet alleen maar met het goede en het mooie waar je mee voor de dag kunt komen, maar inclusief alles wat je hebt. Dit verhaal heeft een basisplek in mijn leven. Het gaat verder dan de grondtoon van mijn leven. Het is de grondtoon van het leven. Daar past ook niet bij het begrip en de opvatting van de almacht van God die gebruikt wordt om mensen te knechten of om mensen mee om de oren te slaan. In de zin van God wil het en God zal dat en dat doen. De almacht, zoals ik het gelezen heb in de Bijbel, heeft meer de betekenis van een tent om in te schuilen dan om een stok om mee te slaan. Er is veel meer te vertellen over de verhalen in de Bijbel. Ik heb vanmorgen gelezen het verhaal van Elia. En dat verhaal laat ook een beetje zien hoe het zit met de geluiden over God in de Bijbel. Want er staat immers van God komt voorbij en dan begint het met die hele harde wind. Er zijn genoeg verhalen in de Bijbel waarin de harde wind juist een teken is van God. Moet je kijken, harde wind. Of even later de aardbeving. Dat mensen schokken op hun grondvesten. En meteen denk je, oh, dat is van God. Of vuur. Had Elia net zelf meegemaakt. Vuur op de berg, zie je wel, dat is God. Bewijzen van God. En dat je eigenlijk ziet, er staat hier heel duidelijk bij, daar zat God niet in. Het zijn wel geluiden die passen bij God ergens. Maar het is niet de grondtoon. Die grondtoon komt op het moment dat het stil wordt. Het zachte suizen. Je zou kunnen zeggen, daar waar je even heel dicht bij jezelf bent. Dat heeft met God te maken. Het gevoel, ik mag er zijn. Het aardige is van dit verhaal dat het begint met die vragen, wat doe je hier, Elia? En als dit dan allemaal gebeurd is, komt diezelfde vraag weer terug. Maar het is een heel ander gesprek. Het is in één keer een gesprek van iemand die zich voelt in die nabijheid. Die geraakt is door de ontmoeting. En dat is het geluid dat raakt. Wij horen veel geluiden. En je ziet ook in de Bijbel dat men soms met geluiden aan de haal gaat. En van alles plakt op God. En dan denk ik, het vraagt vertrouwen. En met dat vertrouwen misschien ook een beetje moed. Om die Bijbelverhalen door te wandelen. Om uiteindelijk terecht te komen bij die grondtoon van de liefde. En alles wat daar niet bij past, daar is wat mee. Dan mag je rustig bedenken, dat kan minder waard zijn, minder betekenis hebben. Dan dat wat uitgedrukt wordt met dat woord liefde. Het verhaal van Jezus is niets anders dan een uitwerking van wat liefde betekent. En dat wij dat mogen tegenkomen in ons leven. Dat het ons mag overkomen. Dat je ook steeds merkt dat als je het wilt proberen neer te zetten, als je zelf probeert, ik wil lief hebben, lukt het allemaal niet. Maar dat het je mag overkomen. Dat je het af en toe even mag zien. Zien soms even. Wij zoeken meestal tussen al die andere geluiden naar geluiden waar we beter van worden. Misschien moeten we wat meer doen met geluiden die ons laten zien hoe kwetsbaar we zijn. in het leven. En dat we dan ontdekken wat uiteindelijk het meeste betekent. Ik heb in mijn leven brokken gemaakt. En ik denk er is verschil tussen brokken die je zelf niet ziet, want dat blijven valkuilen, en brokken die je onder ogen ziet. Maar dat zijn brokken waar je op kunt staan. Dat is ook het verhaal van de liefde. Brokken waar je op kunt staan. Waar je op weg kunt gaan. Allemaal tonen in mijn leven, hoorbaar in mijn taal, de manier waarop ik dingen onder woorden breng, zichtbaar in de dingen die ik doe. En ik vind het ook belangrijk, want door al die tonen heen is vast wel iets te ervaren van die grondtoon van het leven. Dat is mijn drijfveer en dat wil ik graag delen. Amen.